De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, het tweede vers. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Genesis 22, de eerste 14 versen. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige dien gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de 3e dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen, en zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover.
Tot voortzetting van ons samen zijn zingen we van Psalm 66 en daarvan de versen 4 en 10. Psalm 66, het vierde vers, looft, looft den Heer der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. En wat er volgt in het tiende vers, Psalm 66, de versen 4 en 10.
Thank you.
geliefden. In Psalm 66 spreekt de dichter over de grote daden des Heren. Daarover wordt in Gods woord telkens weer gesproken tot verheerlijking en eer des Heren en tot verwondering voor de zijne. De dichter mag hem psalm zingen. Dit loflied heeft hij verkregen en hij mag er ook mee in de Heren eindigen. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat de mens wel lofliederen zingt met de mond, maar het hart er zo ver vandaan is. De dichter mag in vers 2 en 3 getuigen. Psalm zingt de eer zijns naams, geeft eer zijn lof. Zeg tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uwer sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. Hij gunt de Heere de eer, als hij zegt, de ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u. Zij psalm zingen uw naam, Sela. En in vers 8 en 9 wekt hij de kerk des Heeren op. Looft gij volken, onze God, en laat horen de stem zijns roems, die onze zielen in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelen. Hij spreekt ook van de diepe wegen, die er de Heere behaagt zo dikwijls met zijn volk te houden. We hebben niet te staan naar zwaarheid en naarheid, maar naar klaarheid en waarheid. Maar niet zelden acht de Heere diepe wegen noodzakelijk om zijn kinderen te beproeven, opdat ze als goud zullen uitkomen. We lezen ervan in vers 10 tot en met 12. Want gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht. Gij had een enge band om onze lendenen gelegd. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen. Maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Als we in de lijdensweken bij het lijden en het sterven van Sions betalende borg en middelaar stilstaan, vinden we daarvan in het voorgelezen hoofdstuk een duidelijk voorbeeld in de offeranden van Abraham van zijn zoon, die hij in zijn hart de Heere had geofferd. De Heer had geen lust aan brandoffers noch offers voor de schuld. De Heere wordt in zijn eigen werk verheerlijkt. Hij heeft het liefste wat hij had, zijn eigen lieve zoon, niet gespaard, maar hem overgegeven tot het lijden des doods, opdat zijn volk zou leven. Daarom moest hij sterven. En zo moeten zij sterven om het leven buiten zichzelf in een ander te mogen zoeken en vinden. Wij willen u daarbij met de hulp des Heren bepalen en de tekstwoorden als een samenvatting vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte u voorlezen. En wel Genesis 22 vers 8, waar Gods woord en onze tekst aldus spreekt. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Deze tekstwoorden bepalen ons bij Abrahams geloofsbeproeving in het offer van zijn enige zoon. We letten op de aanleiding tot dit offer, de inwinning voor dit offer, de vervanging van dit offer. Onze eerste gedachte, de aanleiding tot dit offer. Geliefden, het is opmerkelijk dat dit hoofdstuk begint met en het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Het woord verzocht betekent hier niet dat de vorst der duisternis de mens verzoekt en in het bijzonder Gods kerk probeert te verzoeken om ze ten val te brengen. Maar het heeft hier de betekenis van beproeven. Abraham wordt genoemd de vader der gelovigen. Comrie zegt, het ware geloof is een genade die beproefd wordt. Als we een geloof bespreken dat nooit beproefd wordt, is dat niet het ware geloof. Maar de Heere heeft Abraham beproefd, opdat hij als goud zou uitkomen tot de eer en de verheerlijking des Heeren, maar ook tot de zaligheid van de kerk des Heeren. We lezen in vers 1. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. In de aanleiding tot dit offer vraagt het allereerst de aandacht hoe de Heere Abraham meerdere malen een weg deed gaan die hij niet kende. Dat was toen de Heere hem uit Ur der Chaldeeën heeft geroepen. Op 75-jarige leeftijd sprak de Heere tot Abraham door de inwendige roeping. Deze is onderscheiden van de uitwendige roeping. We moeten niet denken, het is maar de uitwendige roeping. Want de uitwendige roeping komt tot allen die onder het woord verkeren en ze is Gods boodschap tot ons. De Heere getuigt tot degene die onder het woord des Heeren onbekeerd hebben voortgeleefd, terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt, zo zal ik ook in uw liederverderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Onbekeerde medezondaar, bedenk toch welk een voorrecht het is dat de Heere het woord tot ons doet uitgaan. Het woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Het zal zijn ten voordeel of ten oordeel. De Heere heeft Abraham krachtdadig en onwederstandelijk geroepen. Abraham is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. De Heer heeft hem met macht en majesteit zijn hart overreed en hem ingewonnen. Dat lezen we in Genesis 12 vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat is wat geweest. Dat was in vroege tijd zoveel als wegtrekken van de wereld. Hij moest vergeten en verlaten wat ooit hem kon bekoren. Er viel een scheiding met zijn vaders huis. Dat is beproefd, want er staat in het woord dat Abraham niet wist waar hij naartoe moest. Hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zal. Zo is het nog met de oprechte. Zij weten de weg niet. Maar er staat geschreven in Jesaja 42, en ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. In de krachtdadige roeping waardoor de Heer een mens inwint en overwint, waardoor hij onvoorwaardelijk de Heer mag toevallen, wordt hij door de Heer getrokken. Die genade wordt beproefd. En de Heer kan het soms nuttig en nodig oordelen, dat de beproeving meerdere malen geschiet. We kennen het beeld van de goudsmid uit vroege tijd. Hij ontdeed het erts van alle onedele bestanddelen. Daartoe moest het in de smeltkroes geworpen worden. Het vuur werd onder de smeltkroes heet gestookt, opdat het goud van het schuim en de onedele bestanddelen gescheiden zouden worden. De goudsmid achtte het nodig het vuur zo lang te stoken totdat hij zijn eigen beeld zag. Dat is nog het kenmerk van het zaligmakende genadewerk in de harten van de zijnen. De Heer herschept hen naar zijn beeld. Maar hij beproeft niet boven, maar wel naar vermogen, opdat ze als goud zullen uitkomen. Dat zien we bij Abraham. We zien het nogmaals als de Heer tot Abraham spreekt dat hij een zoon zal ontvangen en dat door een weg van onmogelijkheid heen. Wat heeft Sara, die ook geen vreemdeling van het leven der genade was gebleven, daarin vlees tot haar arm gesteld? Abraham heeft in die weg ook bewilligd. Hij meende de Heer te moeten helpen, opdat er een kind geboren zal worden in de weg dat zij het konden bekijken. Dat is bij de ware gelovigen zo dikwijls het geval. Ze hebben meer ongeloof dan geloof. En dat niet tot verschoning, maar tot veroordeling. Zo was het ook bij Sara. Ze zei tegen Abraham dat hij Hagar, haar dienstmaagd, tot vrouw moest nemen. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Dat was in die tijd de gewoonte. Als uit zo'n dienstmaagd een zoon werd geboren, werd hij de zoon van de Heer. Abraham heeft daarin bewilligd, want hij kon het ook niet bezien. Ze waren al zo oud geworden. En dat is nu juist het opmerkelijke van het werk Gods in zoveel wegen die hij met zijn kinderen houdt. Als het niet meer kan en alles afgesneden is en de wegen hebben opgehouden, dat is bij Abraham en Sara ook zo geweest. Als Abraham 100 jaar en Sara 90 jaar is, heeft de Heer een wonder willen werken. En dan zo'n wonder dat het aan de zijde van de mens onmogelijk was. Want als een man 100 jaar oud is, wordt hij geen vader meer. En als een vrouw 90 jaar oud is, wordt ze geen moeder meer. Maar dat ging in de weg van het wonder hier wel. Zeker, eerder werd een zoon van het eigen werk geboren, Ismaël. Van hem heeft Abraham zomaar geen afstand kunnen doen. De Heer heeft gezegd dat niet uit Ismaël het zaad zal worden geboren, dat de gekende gods waren. Integendeel, uit Ismaël, uit het verbroken werkverbond, uit het werk van de mens zal zaad geboren worden, dat zich in vijandschap tegen het zaad der belofte zal stellen. De mens wil het zelf kunnen bekijken, of we nu goddeloos of godsdienstig zijn. Maar een mens wil zo graag in de weg die hij gedacht heeft tot de vervulling komen. En nu gaat de Heer juist zo'n andere weg. Dat komt openbaar. Als Ismaël begint op te groeien en Isaac, het kinderbelofte, wordt geboren. De Heer heeft getuigd in zijn woord dat Abraham de dienstmaagd en haar zoon moest uitwerpen. Want de dienstbare zal geenszins erven met de vrije. Wij vinden in de brief aan de Galaten hoe de apostel Paulus dit op zo'n duidelijke wijze weergegeven heeft. Het is een beeld van het werk van de godsdienstige mens en een beeld van het vrije genadewerk. Die waarheid moeten we vasthouden. We begeren ook geen andere waarheid te prediken. Niets uit ons, maar het al uit hem. Gods knechten ondervinden dat die waarheid bestreden wordt. Maar er is een volk dat zich aan die prediking verbonden voelt. Er is geen andere weg tot de zaligheid dan in de weg waarin God verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. Dan moet de mens eraan met zijn berekeningen en met zijn godsdienst en met al zijn eigen werk, opdat geen vlees zou roemen. Doch wie roemt, roemen in den Heere. Dat is geen harde leer, zeker. Het is een onverdraaglijke leer voor degene die zich buitengesloten voelen. Dan werpt men tegen dat het voor hen zo niet hoeft. We vinden in Genesis 22 en op zoveel plaatsen in Gods woord gedurig dezelfde lijn terug. Maar met eerbied gesproken, van de Allerhoogste moet het wel zo. Hij zal daarin zijn eer verkrijgen. Hij werkt in een weg waarin een mens het niet kan bezien, maar waar Gods oprechte volk door het ware geloof dat de Heere daarin oefent en beproeft, achter de Heere mag aankomen en verwaardigd wordt om God, God te laten. De eerste beproeving was dat Abraham niet wist waar hij naartoe moest. Maar de Heer heeft de weg gewezen naar dat land. Abraham is een vreemdeling gebleven in een vreemd land. Maar de Heer heeft het bijzonder gezegend. Hij had alleen een grafspelonk tot zijn wettig eigendom. Hij heeft gerekend met de dood, want wij hebben hier geen blijvende stad. Abraham heeft ondervonden dat het een rusten in het werk Gods is, als de Heere de mens erbuiten zet. Dan geeft de Heere in de ziel zulk een verwondering en aanbidding, zodat men mag zeggen, Heere, het is goed wat u doet. Nu vinden wij in ons teksthoofdstuk een derde beproeving. Het kind van de belofte, Isaac, groeide op. En dan lezen we in vers 2. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Met deze woorden komt de Heere Abraham tegen. Juist in zo'n weg gaat hij zichzelf verheerlijken. Gaat zijn werk uitschitteren, komt hij aan zijn eer en Abraham en de ganse kerk tot de zaligheid. In Isaac kwam het leven der genade openbaar. Hij was in het natuurlijke het kind van het wonder. Hij was geboren toen het niet meer kon, maar hij was in het geestelijke ook het kind van het wonder. Al het wederbarende genadewerk is een wonder. Er wordt een steeds groter wonder. Straks mag het eeuwig bewonderd worden. De Heere zal de eer ontvangen. Hij zegt, ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt wordt. Gods kerk krijgt ruimte in het eenzijdige godswerk, niets uit ons, maar het al uit hem. Zo wordt de kerk zalig. Dat gaat door een weg die men van zichzelf niet heeft kunnen bezien. Maar de Heere leert hen in die weg achter hem aan te komen. Hij wint ze daarvoor in. Hij beproefde mensen, kinderen, ook zijn volk, niet boven vermogen, maar naar vermogen. Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Abraham was blind in de toekomst, maar ziende in het gebod. Hij heeft door het geloof niet getwijfeld. Het was een groot geloof dat de vader der gelovigen, zoals hij genoemd wordt, heeft mogen beoefenen. Opdat de duivel beschaamd en het eigen werk van de mens ertussen het uitgezet zou worden. Abraham mocht daarin rusten. Al heeft Abraham het niet kunnen bevatten. Het was de weg die de Heere hem wees. Maar in die weg zal de Heere zijn woord vervullen en zijn werk waarmaken. We lezen in vers 4. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Welke plaats is dat geweest? Dat is de plaats waar straks de tempel zal verrijzen. De offers zullen worden gebracht en de dienst des Heren zal worden betracht. Dat was de schaduwdienst die haar vervulling vond in Christus, die zichzelf heeft overgegeven, gehoorzaam zijnde tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Hij is niet op de berg Moria, maar op de heuvel Golgotha, de vloekheuvel, een vloek geworden voor een vloekwaardig volk, opdat hij hem met zijn zegeningen zou vervullen. Dit alles heeft Abraham als in de verte gezien. Het ware geloof wordt wel eens vergeleken met een verrekijker. Wat op grote afstand is, wordt door de verrekijker dichterbij gebracht, alsof u het voor uw ogen ziet. En zo is het ware geloof. Het geloof mag zien wat het verstand niet ziet en het ongeloof niet ziet. Want het ongeloof beredeneert en dan wordt het nooit een wonder. Maar het geloof mag zien. Het geloof is een gave Gods in zijn wezen en in zijn oefeningen. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren, lezen we in vers 5. Abraham zegt niet, als ik aangebeden zal hebben, zal ik wederkeren. Nee, hij zegt, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham heeft zich onvoorwaardelijk mogen verlustigen in het woord des Heren. Zoals de psalmdichter in Psalm 131, vers 4 zingt. En stil berust in zijn beleid. O, dat heilgeheim. Het zijn dikwijls maar ogenblikken waar een mens wat mag wegvallen en mag geloven dat God erboven staat en dat de Heere door het onmogelijke heen wil werken. Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven en het zit en het kruipt er altijd weer tussen. Maar dan is het de verzuchting, Heere, zet mij er toch tussenuit. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Stel u zich dat eens voor. We willen niet aan inlegkunde doen, maar wat is dat een band geweest die door God gelegd is in hetzelfde dierbare geloof dat Abraham deelachtig was geworden op 75-jarige leeftijd toen de Heere hem uit Ur der Chaldeeën riep. Dit geloof is Isaac reeds in zijn jonge jaren deelachtig geworden, zoals dat uit de vrucht gebleken is. Wat dat betreft was daar overeenstemming in. Isaac heeft hem een vraag gesteld. Toen sprak Isaac tot zijn Abraham, tot zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? Dat is een vraag die Abraham geraakt heeft. U moet zich dat eens indenken. Wij staan erachter en kennen de geschiedenis. Maar Abraham stond ervoor. Hij mocht door genade zien dat de Heere erboven stond. De Heere stond boven de omstandigheden en boven zijn volk. Hij stond ook boven deze weg. Abraham was niet zelf deze weg gegaan, maar de Heere heeft hem die weg gewezen om hem te beproeven en opdat het vrije genadewerk zou schitteren. Daarop letten we in onze tweede gedachte, de inwinning voor dit offer. Abraham heeft geantwoord, dat is de kerntekst. Daarom hebben we die u voorgelezen. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. De Heer heeft het hart van Abraham ingewonnen voor het woord des Heren. en voor de weg des Heren. Daar zal de duivel veldvluchtig wijken. Dit wijst alles heen naar het lijden en sterven van de middelaar Gods en der mensen. Hij moest zo'n weg gaan, opdat alles volbracht zou worden, wat de Vader hem opgedragen had in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. De lust van de Vader was ook de lust van de Zoon. In Psalm 40, vers 4 zingen we: Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. De Vader heeft hem gezonden om de vloek van de wet weg te nemen en het oordeel voor zijn kerk te dragen, opdat zij van het oordeel zouden worden ontheven. Alleen zijn bloed, zijn gerechtigheid, zijn volkomen offerande kan redden. Dat is de enige grond van de behoudenis. De dichter zingt in hetzelfde vers uit Psalm 40: De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Er wordt wel eens gezegd dat Christus in het Oude Testament niet gevonden wordt. Deze regel is het bewijs van het tegendeel. Het Oude Testament is het evangelie van de belofte. Het Nieuwe Testament is het evangelie van de vervulling. Het Oude Testament wijst heen naar het Nieuwe Testament. Deze geschiedenis is niet zomaar een geschiedenis, maar het is heilsgeschiedenis. Dit heil heeft God uitgedacht en uitgewerkt. Daarvan wordt hier duidelijk gesproken. Dan werpt het Nieuwe Testament licht op het Oude Testament, opdat we het verstaan zouden, maar ook om ermee in God te eindigen, die dit alles heeft uitgedacht tot de verheerlijking van zijn naam en heeft uitgewerkt tot zijn eer. Hij heeft het niet alleen in de tijd uitgewerkt in het zenden van zijn zoon als het volkomen slachtoffer, maar hij heeft het ook uitgewerkt in het volk dat de zoon mag leren kennen als de enige weg der behoudenis. Als hun wegen van eigen werk ophouden, leren ze verstaan. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn Gods blijft op hem. Enerzijds is dit een nauwe weg, en anderzijds is het een ruime weg. Daar moet een ziel gebracht worden, zalig worden, uit genade alleen. Dan hoeven ze niets te doen. En alles wat ze gedaan hebben is tegenwerken. Die dit vatten kan, vatten het. De Heere werkt door. Hij zal zijn eer hebben. Daarom is het zo'n wonder. Dat is tot de verheerlijking Gods. En dat is in deze geschiedenis ook zo. En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. Abraham is ook een mensenkind geweest. Het staat allemaal niet beschreven. Maar zijn gedachten zullen zich hebben vermenigvuldigd. Hij mocht wel achter de Heere aankomen en zeggen: wat de Heere doet, is goed. Ook al kan hij het niet bekijken. Maar Abraham heeft daar mogen zien dat God regeert en zijn almacht zal tonen. Dat heeft hij niet van verre gezien, maar dat heeft hij helder mogen zien. Daar heeft de duivel niet bij gekund. Het werk Gods heeft geschitterd. En dat niet alleen in Abraham, maar ook in Isaac. Want stel je voor, jongens en meisjes, Abraham was al oud. Isaac zou zich hebben kunnen losrukken om te ontlopen wat de plaats moest vinden. Maar daar lezen we niets van. Er staat: zo gingen ze beide tezamen. Hetzelfde geloof dat in Abraham was, was ook in Isaac. We lezen in vers 9. En ze kwamen ter plaats die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Isaac is zonder tegenspreken gehoorzaam geweest. Hij liet zich binden. Daarin zien we de meerdere Isaac. We worden heen gewezen naar de zoon des vaders. Hij heeft in de eeuwigheid geweten waartoe de vader hem in de wereld zou zenden en waartoe hij gewillig zou zijn om het werk van zijn vader te volbrengen. De schrift geeft er in Jeremia 3 licht over. Als de vader gesproken heeft, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Dat was aan de zijde van de gevallen mens onmogelijk. Niemand kon zijn broeder immer meer verlossen en goden zijn rantsoen geven. Toen heeft de zoon gezegd, zend mij heen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in binnenst ingewand. Hij heeft op zich genomen om het werk te volbrengen en is zonder tegenspreken gehoorzaam geweest. Zijn volk heeft hem voor zijn liefde tegengestaan. Het ware geloof is aan het woord geweest. Ik denk aan Petrus. Als Christus spreekt van zijn aanstaand lijden en sterven, zegt Petrus, dit zal u geenszins geschieden. Dat is direct nadat Petrus hem beleden heeft door het ware geloof. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. De Heere kroonde zijn werk toen hij getuigde. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Mogen we u eens vragen, als u denkt of meent tot het volk des Heren te behoren, weet God daar ook van? En gevoelt u zich in het werk Gods aan het ware volk des Heren verbonden? Of bent u daar heimelijk of openlijk afkerig van? En zegt of denkt u mogelijk, zo hoeft het niet? Het wordt nogal eens uitgedrukt, zo hoeft het voor mij niet. Maar zo moest het van God wel. Er is geen andere weg. Alleen deze weg is tot verheerlijking Gods. Zo is Christus in de volheid des tijds in de wereld gekomen en heeft de menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Zo is hij ingedaald in de oorsprong van al de zijnen. Als de Heere ontdekkend licht geeft, worden ze er op Gods tijd bijgebracht. Ik ben in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Ik ben een kind des toorns, gelijk alle anderen. Maar God maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Daarin blinkt uit de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Het lijdensevangelie predikt ons wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 53 al heeft opgetekend. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dit heil heeft God uitgedacht en uitgewerkt. Daartoe heeft hij zijn eigen zoon niet gespaard. Hij heeft zijn aangezicht van hem verborgen, toen hij onder het lijden des doods zich als het ware tot de uiterste grenzen terugtrok. Toen werd het donker over de gehele aarde vanwege de toorn Gods. De gevallen mens kan uit en van zichzelf tot God niet komen. Houd het vast, geliefde, dat wij in de val in Adam verdoemelijk voor God liggen en in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Nu mogen we horen uit het woord des Heren en al zoveel malen ook in het lijdensevangelie, dat de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, mogelijk zijn bij God. We zien hier dat Isaac op het hout gebonden werd. Dan lezen we in vers 10. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Abraham had Isaac in zijn hart al overgegeven. En Isaac had zich ook overgegeven. Dat is bij Isaac niet voltrokken, maar in Christus vervuld. Zo schittert Christus in de psalmen, in zijn vernedering en in zijn verhoging. In zijn geboorte, in zijn lijden, in zijn opstanding en in zijn volkomen middelaarswerk. De dichter van Psalm 40, vers 4 zingt ervan. En wij willen het samen doen, brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen. En wat er verder volgt in Psalm 40 en daarvan het vierde vers. We zien in deze geschiedenis de aanleiding tot dit offer, de inwinning voor dit offer en in onze derde gedachte de vervanging van dit offer. Abraham had in zijn hart zijn zoon reeds geslacht. Maar als hij zijn hand uitstrekt en het mes neemt om zijn zoon te slachten, lezen we in vers 11 en 12. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. De mens vecht, zolang hij kan, tegen hetgeen wat tot zijn nut en tot zijn zaligheid is. Want vijanden worden met God verzoend en goddelozen worden gerechtvaardigd door het werk waarvan de ouden hebben uitgedrukt: niets uit ons, maar het al uit hem. Hier mag gewezen worden op de meerdere Isaac, die zich overgaf en zonder tegenspreken gehoorzaam is geweest. Smaad en hoon hebben hem getroffen. Hij heeft God gelasterd. Hij is des doods schuldig. Petrus heeft hem verloochend. Als dit niet in het woord stond, zou u het niet geloven. Het is niet op een antinomiaanse wijze, verre vandaar, maar er is een volk wel eens blij dat de Heere zo'n apostel had. Ze kunnen zich niet boven Petrus verheffen. Als de gedachten van ons, van mij hier, op de muren stonden geschreven, zouden we voor elkaar wegvluchten. Maar deze Petrus lag in de voorbeden van Christus. Ook voor hem gold: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij is teruggekomen en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Nee, niet met een blik van vijandschap. Niet om te zeggen: ga weg van mij. Maar die blik verbrak hem van binnen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Hij kon het er niet meer uithouden. De grond ligt niet in de tranen. Denk dat niet. Want de tranen moeten ook nog verzoend worden. Maar het zijn de slechtste ogenblikken niet als zulke zieletranen in het verborgene geschreid mogen worden. Dat zijn zoete tranen die de Heere in zijn fles vergaart. Niet om zijn werk wat bij of aan te vullen, maar zulke tranen zijn de vrucht van zijn werk en maken het hart week. De meeste tranen, ook van Gods kerk, vallen langs de fles. Er zijn ook tranen van vijandschap en van onverenigdheid. Hier mag gewezen worden op hem die de wil van zijn vader volkomen heeft volbracht. Gods wet heeft hij in zijn binnenst ingeland gedragen. In zijn gedachten, woorden en werken heeft hij de wet volbracht. In het stuk van de ellende is de wet een kenbron van ellende. In het stuk van de verlossing is de wet een tuchtmeester tot Christus. En in het stuk van de dankbaarheid is de wet een leefregel der dankbaarheid. Betekent dit dat we dan uitroepen: ik ben zo dankbaar en zo blij? Nee, zoals een van Gods oude knechten het uitgedrukt heeft, bestaat dankbaarheid in het wenen over onze ondankbaarheid. Wie het vatten kan, die vatten het. Hij moest als een volkomen middelaar ook in de wereld komen om de ondankbaarheid van zijn volk te verzoenen en om een volkomen zondaar volkomen zalig te maken. Gods volk moet door het afgesnedene en door de dood heen leren: er hoeft niets van mij bij, er kan niets van mij bij en er moet niets van mij bij. Het is alleen uit hem, door hem en tot hem. zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. We lezen in vers 13, toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Er wordt vaak gezegd dat de ram in de struiken verward was, maar er staat in de verwarde struiken. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Zo mag heen gewezen worden naar het volkomen borgwerk. Met minder kon het bij de Heeren niet, maar met minder begeerde de zoon die weg ook niet te gaan. En daarom kan het ook niet met minder voor de kerk des Heeren. Het kan niet op hem misschien. U moet me niet verkeerd verstaan. We hebben diepe eerbied voor de beginselen van het ware genadewerk in het erbuitenstaande volk dat zondaar voor God wordt. Zo'n ziel zegt, u moet van mij niets denken, want ik mis alles en sta overal buiten. Maar de Heere weet van hun verborgen leven. Daarin moeten ze zichzelf aanklagen. Ze zalven hun aangezicht voor de mensen. Maar de Heere mogen ze met een verbroken hart achterna schreien. Die tranen moeten verzoend worden. Hun beste werken zijn alle onvolkomen en met zonde bevlekt. Daar moet de grond uit wegvallen, opdat de enige grondslag van de behoudenis gekend zal worden, door ontdekt, ontbloot en ontgrond te worden in onszelf. Die grondslag is de enige grondslag tot zaligheid. Dan gaat door de dood heen, opdat hij benodigd zal worden. Dan wordt zijn gerechtigheid hen niet alleen geopenbaard, zodat ze buiten zichzelf mogen zien, en dat is groot, maar dan worden ze als het ware in het goddelijke rechtsgeding gesteld en gaat de Heere afhandelen. In het omkomen van hun zijde mogen ze leren dat God bevredigd en voldaan is in het offer van zijn zoon, opdat hem dat toegepast zal worden, kinderen Gods. We kunnen allemaal bij onszelf blijven. Maar hoe komt het toch dat we zo rijk en verrijkt zijn en zo menigmaal met de beginselen van het genadeleven bekeerd zijn geworden en klaargekomen? We houden onszelf op de been met onze berekeningen en redeneringen. Maar in de weg van de ware zielsontdekking snijdt de Heere van alle gronden af. We hebben dat niet te drijven, want de Heere is eeuwig vrij. En de een leert er meer van dan de ander. Maar de Heere leert zijn volk ernaar te staan om grond te vinden in zijn werk, buiten de mens, opdat ze geen rust zouden hebben dan alleen in hetgeen waarin de Heere gerust heeft. Dat is in de volkomen voldoening van Christus, waardoor hij verzoend is met een doodschuldige, helwaardige en doemwaardige zondaar, tot zijn eer en verheerlijking, tot verhoging van Christus en tot zaligheid van onze ziel. We moeten eindigen. Hoe ver konden we mee, onbekeerde medereiziger? Hoe is het in uw hart? Zult u het niet nalaten om uw knieën te buigen? En zult u ermee tot uzelf inkeren? De Heere geven dat. Kan zijn dat u zegt, ik kon het niet zo goed volgen. Maar buig uw knieën toch en vraag, Heere, bekeer mij zoals u al uw volk bekeert. Kinderen, jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie er zijn. Je bent niet te jong om bekeerd te worden. Je bent ook niet te jong om te kunnen sterven. Het is de Heere die ons in dit uur zijn woord doet horen. Er moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt, omdat God het wil. Daarom bestaat de wereld nog. O, hij werken als in de dagen van ouds, ook in jonge harten, opdat het zaad hem door zijn kracht mag dienen en voor hem mag leven. Hij moest voor voldoening zorgen, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. En in de menigte des volks is des konings heerlijkheid. Straks zullen Gods kinderen het eeuwig bewonderen. Dan zullen ze nooit meer wenen over hun tegenwerken. Maar dan zal het voor hen zijn, overwonnen door hem, die meer dan overwinnaar is en zijn volk de zegen geeft. Van hem mag de kerk des Heren zingen. Johannes heeft het in Openbaring 5 vers 9 opgetekend. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie, opdat hij eeuwig de eer zal hebben en opdat zijn kerk eeuwig de zaligheid zal mogen verkrijgen door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. En zingen we nu met elkaar Psalm 138, het vierde vers. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.